Daarna lezen we Lucas 15, vers 1 en 2 en vers 11 tot en met vers 32.
En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En er zeide een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf het hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij: hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog van ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: breng hiervoor het beste kleed en doe het hem aan. En geef een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het uitgenaakte oorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem: uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot zijn vader: zie, ik dien nu al zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, omdat ik met mijn vrienden mag vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is wederlevend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden.
Ik wil in de komende periode, als de Heer het geeft, een serie houden over tweetallen in het Nieuwe Testament. Vanmorgen de eerste preek. En we willen de geschiedenis lezen, de gelijkenis lezen die we met elkaar lazen vanuit vers 11. Maar Jezus zegt: een zekere mens had twee zonen. Dus vanmorgen over twee zonen. En het gezichtspunt, dat is een hele volle gelijkenis, het gezichtspunt doen we dan vanuit het woordje verloren. Gemeente, jongens en meisjes, misschien ken je dat boek wel van de schrijver Tonkendracht. Het boek dat heeft als titel Verhalen van de tweelingbroers. Als je het niet kent, aanraden. Want kijk, het boek dat gaat over twee broers, een tweeling. Ze lijken als twee druppels water op elkaar. En toch, Toch zijn ze heel anders, hebben ze hele andere interesses. Maar omdat ze zo op elkaar lijken, denken mensen soms dat ze met de een van doen te hebben, terwijl ze hem dan met een ander, met die ander te maken hebben. Nou, in Lucas 15 komen we ook twee broers tegen. Nee, ze zijn geen tweeling. En ze lijken zo op het eerste gezicht ook helemaal niet op elkaar. En toch, als je goed gaat kijken, dan lijken ze wel heel veel op elkaar. En vanuit dat gezichtspunt lezen we vanmorgen Lucas 15. Het thema voor de preek is twee zonen. Twee zonen. Drie gedachten, ze zijn vervreemd van hun vader. Ze zijn ongelukkig zonder hun vader. En ze worden opgezocht door hun vader. Dus ze zijn vervreemd van hun vader. Ze zijn ongelukkig zonder hun vader. En ze worden opgezocht door hun vader. De Heer Jezus die vertelt een gelijkenis, een verhaal met een boodschap. Het gaat over twee zonen. Aan wie vertelt hij dit verhaal? Nou, kijk eens goed. Ik zie allemaal mensen bij de Heer Jezus staan. Twee groepen mensen. Kijk, daar staan de tollenaars en de zondaars. Dat is de eerste groep. Dat zijn mensen die bekend staan om de slechte dingen die ze doen en die ze hebben gedaan. En daar worden ze ook op aangekeken. Dat is de eerste groep. En kijk, daar staat een tweede groep. Dat zijn de schriftgeleerden, de wetgeleerden, de fariseeën. Ze lijken in geen enkel opzicht op die eerste groep. Nee, zij zijn niet slecht. Zij zijn goed. Zij leven niet los van God, maar zijn juist heel serieus bezig met de dingen van God. Ze houden zich stipt aan de geboden van God. Ze leven heel netjes en keurig. Het zijn mensen waar je tegenop kijkt. En ja, dat vinden ze zelf eigenlijk ook wel. En daarom kijken ze ook neer op die andere groep mensen. En ze kunnen maar niet begrijpen dat de Heer Jezus omgaat met die tollenaren en die zondaren. Daar wil je toch bij uit de buurt blijven. Je maakt je onrein als je met hen omgaat. Ik zie twee verschillende groepen. En dan vertelt Jezus over twee verschillende zonen. Die twee zonen hebben alles te maken met die twee groepen mensen. Kijk eens naar die jongens. Ze lijken totaal niet op elkaar. Wat zijn ze verschillend? Ja, en toch. Dat is nog maar de vraag. Zijn ze wel echt zo verschillend? Laten we eens kijken naar die jongste zoon. Hij is, zegt Lucas 15, zegt Jezus, verloren. Hij is, zegt Lucas 15, dood. Wat wordt daarmee bedoeld? Want kijk, als je hem ziet lopen, jongens en meisjes, dan is hij springlevend. Ja, maar in de Bijbel betekent dat als je verloren bent, als je dood bent, dat er geen verbinding is met God. En dat kun je zien. Vers 13 zegt, deze jongen die leeft overdadig. Hij verkwist het vermogen dat hij van zijn vader heeft gehad. Hij zegt de tekst eigenlijk letterlijk, hij strooit het uit. Doet hij dat door overdadig veel geld uit te geven aan luxe eten? Zit hij de ene avond in dat restaurant en de andere avond in weer een ander restaurant? Gaat hij op bezoek bij prostituees, bij publieke vrouwen? Nou ja, dat suggereert zijn broer in vers 30 wel. Klopt dat? Nou ja, in het Grieks staat er letterlijk in vers 13 dat hij een heilloos leven leidde. En het woordje heil, jongens en meisjes, dat is een ander woord voor redding, voor verlossing. Dus deze jongste zoon, die leeft een niet gered leven. Die leidt een niet verlost bestaan. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft alles te maken met zijn relatie tot zijn vader. De verbinding met zijn vader is verbroken. Hij wil weggaan bij zijn vader. Hij wil op eigen benen staan. Hij is vervreemd van zijn vader. Dat is wat er bedoeld wordt met deze jongen is verloren. Deze jongen is dood. Jezus wil duidelijk maken, hij is geestelijk gezien dood. Kijk, wij zijn denk ik heel snel geneigd om te kijken naar die jongen en dan te letten op wat je ziet. En je zegt, oh maar wacht eens even, dit gaat mis en dat gaat mis en het is verkeerd en dat is verkeerd. En oh, wat erg wat hij doet. Ja, dat zeggen de fariseeën ook. Maar waarom gaan er dingen verkeerd bij deze jongen? Waarom gaat het verkeerd bij die ene groep, die zondaren, die tollenaren, die in deze zoon worden uitgebeeld? Waarom doen ze verkeerde dingen? Dat is omdat het van binnen niet goed zit. Het probleem van die jongen is niet zozeer dat hij het goed van zijn vader erdoor jaagt. Dat is ook niet goed. Ga ik verder niet zo heel erg op in vanmorgen. Dat is ook niet goed. Maar wat zit daar nou achter? Wat brengt die jongen in dat verre land? Het antwoord is, de relatie met zijn vader is niet goed. Hij is van zijn vader vervreemd geraakt. Kijk, dat die jongen zegt tegen zijn vader, geef mij de erfenis, dat is niet verkeerd. Dat gebeurde in die tijd wel vaker. Je kon de erfenis bij wijze van schenking opvragen. Dat gebeurde wel vaker als iemand bijvoorbeeld ging trouwen. Die vader die geeft die jongen dan ook zijn deel trouwens. Dat is heel opvallend, die jongste zoon die vraagt het. Maar in vers 12 lees je dat die vader dan ook die oudste zoon zijn erfenis geeft, zijn deel geeft. Hij deelde hun, staat er, hun het goed. Het probleem is dat hij het geld wat hij van zijn vader krijgt, gebruikt voor zichzelf. Het probleem is dat hij dat geld gebruikt om ver bij zijn vader vandaan te kunnen gaan. Deze jongste zoon zegt, ik wil niet dicht bij u zijn, maar juist ver bij u vandaan. Dat is het echte leven. Zo kom ik tot mijn recht. Dan pas kan ik vrij zijn. Die uitdrukking in vers 13, hij is weggereisd naar een ver land, naar een vergelegen land, wordt door kerkvaders uitgelegd als een innerlijk wegtrekken uit de wereld van zijn vader. Een wegtrekken bij God vandaan. De wereld van God vandaan. Kijk, dat is die ene zoon. En dan die andere zoon. Zo op het eerste gezicht lijkt hij in niets op zijn broertje. Dat klopt. Als je naar de buitenkant kijkt, heb je gelijk. Ze lijken helemaal niet op elkaar en toch. Ze lijken als twee druppels water op elkaar. En nee, dan moet je niet naar de buitenkant kijken, maar dan moet je op de binnenkant letten. Kijk, die oudste zoon, ja, die heeft de buitenkant prima op orde. Dat geeft hij zelf ook aan, hè. Ik hoor hem zeggen in vers 29. Ik, vader, ik dien u al zoveel jaar en ik heb nog nooit een gebod overtreden. En dan hoor ik die vader niet zeggen, ja, en nou moet je even heel snel je mond houden. En nu ga je echt te ver. Tjonge, wat ben jij aan het overdrijven? Hier moet ik een stokje voor steken. Ik zal eens even laten zien dat het echt heel anders ligt in jouw leven. Nee, dat hoor ik die vader niet zeggen. Want wat die jongen zegt, dat is zo. Die oudste jongen, dat is gewoon een hardwerkende, serieuze jongen die zijn boekje niet te buiten gaat. Maar kijk eens goed. Zie je dat? Ook die oudste zoon is vervreemd geraakt van zijn vader. Hij heeft geen echte band met zijn vader. Er is geen liefdesband met hem. Die jongen die woont bij zijn vader, in het huis van zijn vader, die is niet heel ver weg in een ander land. Hij is heel dichtbij. En toch is hij ook een verloren zoon. Waarom? Ook hij leeft los van zijn vader. Zijn verhouding met zijn vader draagt een verdienstelijk karakter. U hebt me nooit een bokje gegeven, zegt hij. Dus ja, hij leeft wel bij zijn vader. In de buurt van zijn vader. Maar hij leeft uiteindelijk niet met zijn vader. Hij is op een gegeven moment zelfs boos op zijn vader. Er is afstand. Afstand tussen hem en zijn vader. Hij doet van alles. Ja, omdat het moet. Om er zelf wat mee te worden. En daarmee zet hij, net als zijn broertje, niet zijn vader centraal, maar zijn eigen ik. Nou zeg eens, lijken die broers, als je zo naar hen kijkt, op elkaar of niet? Jezus vertelt de twee groepen die naar hem luisteren over twee zoons. En zo wordt dit verhaal een spiegelverhaal voor de luisteraars toen, maar ook voor ons vanmorgen. Nou, kijk eens in de spiegel. Hoe sta je als zoon, als dochter tegenover de vader in de gelijkenis? Met andere woorden, hoe sta je tegenover God? Hoe staat het met je binding aan hem? Is er een geloofsband gekomen, een liefdesband ontstaan tussen u en hem? Kijk, dat is niet vanzelfsprekend. Daar herinnert Jezus aan in deze gelijkenis. Van huis uit is onze relatie met God verstoord en dus niet goed. Dan leven wij los, los van God. Wij zijn vervreemd geraakt van God. Wij leven van huis uit een ongered, een onverlost bestaan. Dan zeg je met woorden, of misschien ook wel zonder woorden, ja, ik wil niet dicht bij God leven. Ik wil me niet neerbuigen voor hem, ook al is hij mijn schepper. Ik denk beter af te zijn zonder hem. Kijk, en dat losleven, zo'n onverlost leven leiden, dat kan op verschillende manieren. Dat kun je doen op de manier van de jongste zoon, dat kun je doen op de manier van de oudste zoon. Kijk, je kunt net als de jongste zoon openlijk zeggen, ja, ik heb niet zoveel met God. Misschien wel helemaal niets. En dat kun je laten zien in hoe je in het leven staat. Dat kun je laten zien hoe je, net als deze jongen, met je geld omgaat. Je houdt geen rekening in waar je geld aan uitgeeft. Je houdt geen rekening met God daarin en ook niet met je naaste. Maar het kan ook op een hele andere manier. Zoals die andere zoon. En misschien komt die zoon wel heel dicht bij ons. Je woont in het huis van de Vader. Je zit in de kerk. Je bent een keurig kerkmens. Ja, maar je kunt wonen in het huis van de Vader en toch geen kind van de Vader willen zijn. Mooi, zegt de Heer Jezus, als je trouw naar de kerk komt, als je godsdienstig bent, als je de Bijbel leest, als je bidt, als je naar de geboden van God probeert te leven. Heel mooi. Maar zeg eens, wat zit daar nou achter? Waarom doe je dat? Waarom lees je de Bijbel? Waarom kom je naar de kerk? Waarom bid je? Is dat omdat je heel dicht bij God wil zijn? Omdat je naar hem op zoek bent? Omdat je hem wil leren kennen? Of omdat je hem beter wil leren kennen? Is dat omdat je ontdekt hebt, hij is het doel van mijn leven. En het echte leven, dat is het leven voor God en met God. Of doe je dat allemaal om juist God op afstand te houden? Dat kan. Daar kun je zelfs de godsdienst voor gebruiken. Je kunt tegen God zeggen, nou, dit stukje, de zondag, nou, dat is voor u. Maar dan is dit stukje voor mij. Dan heb ik mijn plicht gedaan en de rest is voor mij. En er is misschien helemaal niks op je aan te merken, uitwendig gezien. En toch pakt het oordeel van God anders uit. En hij zegt, ja, maar ik mis de verbinding bij je, de liefde. Kijk, je kunt ook op een hele keurige, vrome, nette, godsdienstige manier los van God leven. Je loopt in de pas en toch moet God zeggen, je bent niet door het geloof aan mij verbonden. Je kunt linksom, rechtsom een onverlost leven leiden, een niet gered bestaan. Ja, zeg je als ouderen vanmorgen, Het gaat hier over twee jongens, over twee jongeren. Ja, dat klopt. Maar hoe oud zullen die jongens zijn? Hoe oud zou die jongste zoon zijn? Wat denk je? Hoe oud zou die oudste zoon zijn? Wat denk je? Zou het kunnen zijn dat die zonen even oud zijn als u, als jou? Even oud als mij? Ja, kan dat? Ja, dat kan. Het kan dat je door de Heilige Geest gaat zeggen, ik ben net zo oud als deze jongen. Want als ik naar die jongen kijk, dan zie ik mezelf. Ik leid een ongered bestaan. Ik ben vervreemd van God. En dan? Ja, en dan? Nou, dat laat Jezus zien. Als dat het geval is, dan kom je niet tot je doel. Dan ben je ten diepste ongelukkig. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Ze zijn ongelukkig zonder een vader. Want wie leeft zonder verbinding aan God, die is ten diepste ongelukkig. Kijk maar naar de jongste zoon. Ja, hij dacht, zonder mijn vader, los van de invloed van mijn vader, als ik maar gewoon mijn eigen ding kan doen, nou dan ben ik, ja, dan ben ik echt gelukkig. Kijk, als ik ver weg ben, ver in het andere land, dan ben ik gelukkig en vrij. Ver bij mijn vader vandaan, dat is het echte leven. Komt die gedachte je bekend voor? Want dat is al een hele oude gedachte. Weet je uit wiens koker die komt? Uit de koker van de tegenstander van God, de duivel. In het paradijs probeert hij Adam en Eva te overtuigen dat dat in de verbinding aan God je heel erg beperkt wordt. En hij fluistert het in het oor. God beperkt jullie. Hij zit jullie in de weg. Het kan veel beter. Het kan veel mooier. En ik zal het je vertellen hoe dat kan. Luister. En wat doet Eva? Eva die denkt na over die woorden van de boze, ze laat ze op haar inwerken. En die verboden vrucht, die wordt steeds heerlijker en die wordt steeds begeerenswaardiger. En natuurlijk, ze weet wel, het is goed hier en het is prima en mooi en goed in het paradijs. Maar als ik nou die vrucht in handen heb, nou dan. En ze strekt haar hand uit. Maar Eva vergist zich, want met dat ze haar hand uitstrekt en haar tanden zet in de vrucht en Adam ook de vrucht aanreikt, komt er een breuk tussen hen en God. En die mooie verbinding die er was tussen hen en tussen God, die is in één keer weg, verdwenen, verbroken. En nu leven ze los van God. Dat leek zo aantrekkelijk. Het valt zo tegen. Het valt zwaar tegen. Moet je zien, bang, angstig vluchten ze weg. Het is gedaan met de rust. Innerlijk worden ze leeg. Want de verbinding verbreken met je vader maakt niet gelukkig, maar ongelukkig. En zo is het ook met die jongen, die jongste zoon. Is die gelukkig? Nu die afscheid heeft genomen van zijn vader? Ja, dat lijkt in het begin wel even zo te zijn, maar dat valt tegen, zwaar tegen. Zijn portemonnee raakt leeg, zijn zogenaamde vrienden zijn op een gegeven moment helemaal weg, die zijn nergens meer te zien, die laten hem in de steek. Hij houdt niks, hij houdt niemand over. Hij begon gebrek te lijden. Hij begon dingen te missen. Hij kwam dingen tekort. Wie? Jij! Die jongen, die zoon van zijn vader, die zo'n rijke vader heeft. Hij begon gebrek te lijden. Ja, dat is wat de zonde uitbetaalt. Dat is het loon van de zonde. Want jongelui, van het vervreemd raken van God word je niet beter, maar minder. Je wordt er niet vrolijker door, maar juist leger. Ondertussen kun je met al je armoede en leegheid gewoon op de benen houden. Dat doet de jongen in ieder geval wel, want wat gebeurt er? Ja, er komt een hongersnood. Dat is geen toeval. In vers 14 lees ik dat er een grote hongersnood komt. Waar? Waar? In datzelfde land. In welk land? Ja, in het land waar de jongen naartoe is gegaan. Daar is er hongersnood. Het is ergens anders niet. Of nog niet. Maar uitgerekend in het land waar de jongen een lege portemonnee in de hand houdt, breekt er een grote hongersnood uit. Precies daar waar hij is. Dat is geen toeval. God zendt deze hongersnood. De Bijbel laat zien dat God daar de hand in heeft. Hij zorgde ervoor, zegt Deuteronomium 8, dat het volk Israël honger had. Hij zorgde ervoor dat in de tijd van Elia en Ahab er een hongersnood ontstaat in Israël. Zo ook hier. En wat doet die jongen dan? Dan voegt hij zich bij een van de burgers van dat land. Hij voegt zich daarbij. En dat is een heel sterk woord in de oorspronkelijke taal in het Grieks. Er staat, jongens en meisjes, hij hecht zich vast aan die burger, aan die varkensboer. Hij plakt zich vast aan hem. Nou ja, wat dat is, dat weet je wel toch? Je bent misschien wel eens aan het knutselen. Je bent bezig met papiertjes en andere dingen en je hebt lijm en je plakt dingen aan elkaar vast. En als je stevige lijm hebt, dan zit het ook echt aan elkaar gehecht. Dan krijg je het, zeg maar, niet meer los, hè. Twee papiertjes op elkaar geplakt en zeg je, ja, dat hoort bij elkaar. Zo voegt deze jongen zich bij die varkensboer. Hij heeft gebrek, maar met zijn gebrek gaat hij niet naar zijn vader toe. Gaat hij niet naar God toe. Hij doet niet wat Psalm 63 zegt, hè, mijn ziel die kleeft u standvastig aan. Nee, hij kleeft niet de Heere achteraan, maar een burger uit een ver land. Een klein, nietig mens. Daar zoekt hij op. En zo wordt hij een hoeder van varkens. Dat betekent dat hij echt onrein is als Jood. Want een Jood mocht geen varkens hoeden. Deze jongen doet het wel en hij wil zelfs dat onreine voedsel dat voor deze dieren bestemd is eten. Maar hij mag het niet eten. Blijkbaar is er nog, zijn er andere personeelsleden van deze varkensboer in de buurt die hem dat verbieden. Deze jongen zit echt helemaal klem. Maar wil hij terug naar zijn vader? Nee, nog niet. God is bezig, hè, om deze jongen naar zich toe te trekken. En het koord, het liefdekoord, dat trekt hij strak. Er komt spanning op te staan. Komt die jongen? Komt die? Nog niet. Akelige woorden zijn dat, vind je niet? Nog niet. Gaat hij terug? Nog niet. Keert hij om? Nog niet. Deze jongen wil het zelf proberen. Hij ziet nog wel een mogelijkheid. Hij heeft nog wel een oplossing. Hij heeft een lege portemonnee. Hij heeft een lege maag. Hij heeft een lege hart. Maar hij gaat niet toe naar hem die mild en overvloedig kan geven wat hij nodig heeft. Nee, hij gaat het eerst bij de varkensboer proberen. Hij wil niet omkeren. Hij wil niet omkeren. En jij? Maakte God misschien je ook duidelijk door een bepaalde gebeurtenis misschien in je leven? Kom terug bij mij. Wilde God je iets duidelijk maken? Probeerde hij je kort geleden, toen en daar, je aandacht te vangen? Ja. Ja, zeg, je kunt God overal bij halen. Wou je zeggen dat het toeval was wat er gebeurde? Druk je de roepstem van God weg? Weet je wat je dan doet? dan hou je die vervreemding in stand. Maar krijg je zo rust? Vrede, echte rust, echte vrede. God heeft ons zo geschapen dat er op de bodem van ons hart een verlangen leeft naar geluk. En dat verlangen wordt pas vervuld als God de plek krijgt in ons leven die hem toekomt. Kijk, Augustinus heeft gezegd, ons hart is onrustig totdat het rust vindt in u, o God. Maar dan heeft hij er ook nog iets achter gezegd. Want u hebt ons geschapen tot u. Kijk, zonder God zijn we niet echt mens. We komen niet tot ons doel. Zoals God ons bedoeld heeft. Als je wegblijft bij God de Vader. Als er die afstand blijft. Word je niet gelukkig. Dat zie je ook bij die oudste zoon. Nee, hij heeft geen gebrek. Hij heeft eten zat. Zijn maag is niet leeg, maar zijn hart wel. Plichtmatig doet hij zijn werk. Gaat hij met zijn vader om. Ik dien u al zo lang. Ik heb nog nooit een gebod van u overtreden. Ja, mooi allemaal, maar echt gelukkig is hij er niet door geworden. Hij is ondankbaar. Ontevreden. Jaloers. Zijn hart klopt niet vol liefde voor zijn vader. Kijk, dan kun je heel veel doen. Dan kun je heel veel werk heiligheid hebben en bezitten. En je best doen voor God en je met eigen gerechtigheden op de been houden. Maar dat maakt je niet gelukkig. Dat neemt die vervreemding tussen ons en God niet weg. Op die manier wordt die afstand niet kleiner. Weet je hoe dat wel gebeurt? Door de opzoekende vader. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Deze jongens worden opgezocht door een vader. Kijk, God probeert die onverloste jongens, die jongste en die oudste, terug te krijgen. Dat laat Jezus zien. Daar vertelt Jezus over. En wie we ook zijn, hè? Of je nou lijkt. Op wie lijk jij? Of je nu lijkt op die jongste zoon of die oudste zoon. Of misschien wel op allebei. Er is een weg terug. Naar God de Vader dankzij de ontferming van de Vader. Jezus vertelt over hem, als hij het heeft over deze vader van deze jongens. De vader van deze jongens die laat zien wie God de Vader is in Christus. Kijk, let eens op deze vader. Deze vader is heel wat geld armer geworden. Want zijn vermogen, zijn goed, heeft hij gedeeld onder de jongens. En misschien heeft hij voor dat wat hij weggeeft wel heel lang en heel veel gewerkt. En zijn jongste zoon die heeft het gewoon over de balk gegooid. Verkwist. Hij is bij hem weggegaan, heeft hem verlaten. En nu, ja, nu komt hij terug, zie je? Hij komt als een zwerver, berooid en al terug. Nou, daar word je als vader toch niet blij van. Voor zo'n jongen schaam je je toch? Wat verwacht je dat deze vader zal gaan doen? Ik verwacht dat deze vader op zijn jongen afloopt en tegen hem zegt, jij komt er niet meer in. En je betaalt me je geld terug tot de laatste euro. Een pak slaag kun je krijgen. Je bent liefdeloos geweest. Jonge jongen, wat heb je mij aangedaan? Je hebt me zoveel pijn gedaan, zoveel verdriet aangedaan. Ik zie het niet door de vingers. Ik heb slapeloze nachten gehad. Ik ben een stuk ouder geworden. Door jou. Wat heb ik het zwaar gehad. Ja, zoiets verwacht je. Maar kijk, zie je wat die vader doet. Als zijn vader hem ziet aankomen, rent hij hem tegemoet. Kijk, onze vertaling zegt in vers 20 dat de vader op hem afloopt. Maar er wordt een woord gebruikt dat laat zien dat die vader heel snel loopt. Dat hij rent. En dat is zo bijzonder, want je moet weten dat dat in die tijd heel ongebruikelijk was, dat jij als vader die boven je zoon stond, op die ander afrende. Dat deed je niet. Dan verlaagde jij je. En je laat de ander naar jou toe komen. Je laat je begroeten. En als je al op een ander toe loopt, dan doe je dat langzaamaan. Heel eerbiedwaardig. Dan schrijf je zo die ander tegemoet, terwijl je beseft hebt van je waardigheid. Maar nee, deze vader rent op zijn jongen af. Begroet hem. Kust hem. Valt hem om de hals. Verlangt naar hem. Hij vraagt niet: maak het eens goed met mij. Maar hij maakt het zelf goed met hem. Hij geeft hem cadeaus. Een ring. Nieuwe jas. Schoenen. Hij nodigt hem uit aan een gedekte tafel. Hij is zo blij dat zijn zoon terug is. Ongelooflijk, hè? Er is geen straf voor deze jongen. Geen afwijzing, geen gesloten deur, maar een kus. Kijk wat deze vader doet. Want hij loopt niet alleen naar zijn jongste zoon, maar ook naar zijn oudste zoon. Hij verlaat zijn huis. Hij gaat naar buiten, zegt vers 28. Hij zoekt die jongen op die niet binnen wil komen. Zijn oudste jongen, die is boos. Vol onbegrip. Die is verongelijkt. Hij beschuldigt zijn vader. Oh, jij bent niet eerlijk, niet rechtvaardig. En hij rechtvaardigt zichzelf ten opzichte van zijn vader. En hij zet zijn vader in de hoek. Ah, ik heb van u nog nooit. Hij klaagt. Hij is vol zelfmedelijden. Hij stapelt ondertussen ook nog even zijn broertje neer. Ja, hij heeft het niet over mijn broer, nee, maar die zoon van u. Hij maakt de liefde van zijn vader voor hem verdacht. En de vader, hij scheldt niet terug. Hij wordt niet boos. Hij pakt hem niet in de kraag. En zegt niet: en nu ga je te ver. Hij klaagt niet: jongen, je doet me onrecht aan. Hij wijst hem niet de deur. Nee, hij spoort hem aan. Hij dringt aan. Toe, jongen, kom nou toch binnen. We willen jou er ook bij hebben. We willen jou ook bij het feest hebben. Wat een liefdevolle vader is deze vader. Zo is God, zegt Jezus. Hij is genadig en barmhartig. Schoon zwaar getergd, dat wel. Toch zo geduldig, langmoedig en weldadig. Hoor je dat? Hij wil je graag gelukkig maken. En hij wil je graag in zijn zoon, door de Heilige Geest bij je hebben, zodat er die verbinding komt, die liefdesband. En we doen hem intens verdriet aan. We trappen hem op zijn hart als we hem laten praten, als we ons geluk buiten hem zoeken. Echt, hij heeft geen lust in je dood, in je ondergang, maar hierin dat je bekeert en leeft. En daarom, kom naar huis. Kom naar huis als je nog nooit bent gekomen. Kom naar huis als je bent afgedwaald. Daar is de Geest op uit, ook vanmorgen. Daarom hoort u vanmorgen over een vader die twee zonen heeft. Ik ken een vader die maar één zoon heeft. Een zoon die altijd gehoorzaam was aan zijn vader. Er was zo'n innige liefdesband tussen hen. En hij had ook recht op alles. Maar hij zegde alles op. Hij gaf alles prijs. Jezus Christus verliet het vaderhuis. Hij ging naar een vergelegen land. Een land vol doornen, vol distels. Een land vol met zondaren die vervreemd zijn geraakt van God. En hij ging ertussen staan. Hij ging ertussen hangen. Hij begon echt gebrek te lijden. Echt gebrek. Want wat had hij een honger. En een dorst naar God, mijn God, mijn God, waarom? Dat gij mij verlaat. Alles ontbrak hem. Hij raakte zelfs zijn vader kwijt. Waarom? Hij deed dat opdat wij op zijn kost, in zijn tegenwoordigheid, blij zouden zijn met hem. Hij deed dat opdat wij zouden opstaan en met hem zouden leven. Nou, ben je al opgestaan? Of ga je liever naar een boer toe dan naar de vader? Blijf je liever buiten staan? Buiten het koninkrijk van God staan? Dan dat je naar binnen gaat. Kom, buig je knieën voor hem die in de Heer Jezus een barmhartige vader is. Spreek je maar uit voor hem. Heer, ik ben zo ontzettend hard en zo ontzettend dwaas. Mijn knie, ik krijg mijn knie soms zo moeilijk gebogen voor u. Ik ben zo hoogmoedig, ik denk het zelf op te kunnen lossen. Vergeef het mij dat ik zo moeilijk te bewegen ben om naar u toe te vluchten. Vergeef het mij dat ik me aan alles vasthecht. En het verwacht van mensen die eigenlijk maar heel klein en nietig zijn. En dat ik me niet vasthecht aan u. O Heilige Geest. Heb je dat wel eens gebeden? O Heilige Geest. Breng me bij die ene zoon. En breng me zo bij de Vader. De Heer Jezus die vertelt over twee zonen. Ze lijken als, ja toch wel, als twee druppels water op elkaar. En toch is er een verschil. Een heel belangrijk verschil, een groot verschil tussen deze jongens. Want die jongste zoon, die staat op een gegeven moment gaat hij terug naar zijn vader, komt hij tot zichzelf. Als hij is vastgelopen, als hij geen geld meer heeft, als zijn vrienden hem in de steek hebben gelaten, als er honger is, als hij geen kant meer op kan, dan gaat hij terug met een hoofd vol gedachten, met een hart vol bezwaren, niet wetend hoe hij ontvangen wordt. Maar hij gaat getrokken door de liefde van de vader. Kijk, en dat lijkt bij die oudste zoon anders te zijn. Want Jezus zegt in deze gelijkenis van de jongste zoon, hij was dood, maar is levend. Hij was verloren, maar is gevonden. En dat zegt hij niet van die oudste zoon. Die weigert om mee te doen aan de feestmaaltijd. Die weigert het huis van zijn vader binnen te gaan. Die weigert om zijn vader om de hals te hangen. Kijk, en als je in die houding volhardt, blijf je buiten staan. Ben je bezig om verloren te gaan? Ga je verloren? Kijk, dan wordt er van jou dit gezegd. Hij leek levend. Hij blijkt dood. Hij leek gevonden. Hij is verloren. En echt gemeente, dat ligt niet aan God. Want hij dringt aan en hij spoort aan. Ook vanmorgen, zoek mij en leef. Zoek je geluk, je hou vast niet buiten mij, maar in mij. Hij is met innerlijke ontferming bewogen over weggelopen kinderen. En er is bij hem zoveel te krijgen voor arme zondaren. En wie eerlijk wordt voor hem en beleidt. Heren, ik leef zo'n onverlost bestaan. Ik hou de vervreemding die er is gekomen tussen mij en u zo in stand. En dat is mijn schuld, vergeef het me. Die mag horen, daar is vergeven. Altijd al bij hem geweest. Ik moet denken aan die oude broeder in Noorderloos. Die ernstig ziek was, zijn levenseinde leek in zicht te zijn. Ik kwam bij hem op een zaterdag. Zo ziek als hij was, zei hij wat tegen me. Weet je wat hij zei? Hij zei, spreek morgen maar goed van de Heer. Mooi, hè? Nou, gemeente, dat wil ik vanmorgen ook graag doen. Goed van de Heer spreken. Want Hij is zo goed, zo rijk aan barmhartigheid. En wat is Hij het waard dat we u en jou aanprijzen. Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Weet je wat we zouden moeten zijn als we letten op die grote, diepe liefde van de Vader? Nou, de eerste woorden van vers 32 geven het antwoord. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Nou, ben je het? Ben je vrolijk in de Heer? Ben je verheugd in Hem die naar waarde nooit te danken is? Mag je zeggen, Hij vond mij. Hij trok mij met de koorden van zijn liefde. En Hij verbond me door zijn grote genade aan Hem. En toen begon het in mij te zingen, ik zal Hem nooit vergeten. Nooit. Nooit. Ik moet op schaamte zeggen. Dat zingen ging wel. Maar de praktijk was toch anders. Gelukkig, Hij is ook anders dan wie ik ben. Want Hij vergat en vergeet mij niet. Hoe groot is Zijn goedheid, hoe taai is Zijn geduld met mij. Kom, let nog één keer op de Vader. Hij dringt op die verloren zonen, op die verloren zoon, die oudste zoon in vers 28 aan. Hij spoort aan, kom toch bij mij. Hij bad hem, dat wil zeggen hij smeekte hem. En als een oosterling dat deed, dan kon hij zomaar door de knieën gaan. Op de knieën vallen. En je ziet die vader op de knieën vallen, door de knieën gaan voor zijn zoon. Je ziet. Laat dat eens op je inwerken vanmorgen. Je ziet die grote God zich klein maken. Voor kleine mensen die zichzelf zo groot hebben gemaakt. En Hij smeekt. Wat beweegt hem? Dat is met één woord te zeggen. Liefde. Mag ik vanmorgen ook aandringen en aansporen? Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. We bidden u, we smeken u. Vanwege hem. Laat u met God verzoenen. En echt, wie zijn zonde beleidt en laat. Wie zich laat verzoenen door hem en hem in de open armen valt, die komt niet beschaamd uit. Dan wordt het feest. Feest in de hemel. Feest in de ziel. Dan heeft God zijn kind weer terug. Deze mijn zoon, mijn dochter, was verloren, is gevonden. Kom dan. En verhard je niet. Laat je lijden. Kom. Maak God met mij groot. Amen.